Namens de kerkraad deel ik u mee dat donderdagavond, zo de heren wil, huisbezoek gedaan zal worden bij mejuffrouw C.H. Knapen, Joost Jansenstraat en bij J. Droger, Hobius de Krijgerlaan. En ook op donderdagavond bij A. Abraham Jan en Elver Olmen, beide in de Azaliastraat. En verder herinner ik u nog aan de lidmatenkring. Aanstaande dinsdagavond, aanvang 19:30. En ook aan de jubileumviering van onze zondagschool aanstaande zaterdagmiddag om 3:00. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de eerste twee versen van Psalm 130. Psalm 100. Schriftlezing vanavond is uit het boek Genesis en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Genesis 3, vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen wij het tweede vers van Psalm 51. Psalm 51, vers 2. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten, Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij die zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat ze naakt waren. En zij hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. En toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij keren ook vanavond weer terug naar onze Heidelbergse catechismus in zondag 3, vraag en antwoord 7. Zondag 3, vraag en antwoord 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Tot zover. We willen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen vragen. Heere, gij hebt tot ons nog weer vergund dat we ook aan de avond van deze dag samen in uw huis mochten vergaderen. En opnieuw mogen wij weer horen datgene wat tot ons gesproken zal worden vanuit uw woord. Stem onze harten tot ootmoedige dank en erkentelijkheid voor deze nieuwe weldaad, voor dit nieuwe voorrecht. Want Heere, gij geeft het ons vanavond opnieuw dat wij mogen horen datgene wat u in uw onfeilbare en ontwijfelbare getuigenis hebt willen optekenen. Het woord dat de waarheid is en dat ons niet bedriegt, dat ons niet wat voorspiegelt, dat ons niet met een ongegronde hoop op weg laat gaan, dat woord dat ons niet verontschuldigt en ons doet geloven dat het allemaal wel wat meevalt, dat woord dat ons eerlijk behandelt, ons eerlijk zegt wie wij zijn en wat we geworden zijn, maar dat woord dat ons ook eerlijk wijst op de weg der ontkoming en op de deur die gij geopend hebt en op de zaligheid die in de Heere Jezus Christus geopenbaard is. Heere, gij geeft ons het voorrecht dat we bij dat woord mogen leven, onder dat woord steeds weer mogen komen, door dat woord steeds weer mogen worden onderricht. En wat een zegeningen geeft gij ons zo van dag tot dag. Ach, van nature zien we dat zo niet. We zien het niet als zegeningen. We zien het vaak wel als een verhindering, als een belemmering, als iets waardoor we toch niet die vrijheid bezitten die we wel zouden willen bezitten. Gij komt tot ons met uw wet, met uw geboden, met uw rechten, met uw inzettingen, met uw evangelie. En door al die dingen heen spreekt u tot ons, Heren, maar daarin liggen inderdaad ook wel belemmeringen, want nu kan de mens zich niet meer voluit ontplooien naar zijn eigen lust en begeerte, of hij moet eerst al die openbaring van u en al die getuigenissen van u terzijde stellen. En Heren, dat is toch wat de natuurlijke mens steeds weer zoekt. De natuurlijke mens in zijn dwaasheid en in zijn verblindheid legt datgene naast zich neer wat tot zijn zaligheid dient. En hij vliegt af op datgene wat zijn verderf bewerken zal. Hij is verliefd op de zonde en op het kwaad en op de ongerechtigheid. En alles wat hem tot het verderf sleept, daar geeft hij zijn hart aan. En dat wat tot zijn zaligheid dient en wat zijn vrede zoekt te bewerken en wat voor zijn bestwil gegeven is, dat legt hij naast zich neer en daar gaat hij aan voorbij. Heere, wat is de mens dwaas? Wat is de mens blind? Wat is de mens diep gevallen en grotelijks ongelukkig geworden? En daar hebben we van nature geen erg in, o God, maar geef gij ons geopende ogen, zodat wij het zien mogen en verstaan mogen, en dat wij van ons eigen beeld, van onze eigen werkelijkheid schrikken mogen, heilzaam schrikken, opdat de schrik vanwege de diepe ellende die over ons gekomen is, ons mag uitdrijven tot u en tot het woord van uw genade, om dat met een heilbegeerig hart te mogen horen en te horen op zo'n wijze dat het een gebed in ons hart is, of er ook voor ons nog doen aan is en redding is. Heere, geef dat wij zo uw woord mogen waarderen en dat we zo ook mogen opkomen als uw woord gebracht wordt. En dat we zo ook dat woord en de verkondiging ervan als zegeningen, als weldaden mogen leren zien. Heere, we zeggen u dank dat gij, ondanks onze zonde en dwaasheid, toch nog voort wilt gaan aan ons te arbeiden. En hoewel we zo menigmaal al uw woord veracht hebben, geeft u het keer op keer toch nog weer. Hoewel we zo menigmaal de roepstem al in de wind geslagen hebben, nochtans wilt u ook vanavond nog roepen, nog waarschuwen, nog vermanen. Ja, gij wilt ook vanavond nog vanuit uw woord en getuigenis ons spreken over uw Zoon, de zaligmaker van zondaren, die gekomen is om het verlorene te redden. Heere, wij smeken u, geef dat dat woord dan ook waarlijk zijn werking mag doen in ons leven en vrucht tot zaligheid mag voortbrengen. Heere, waar het hart nog gesloten is, wilt gij het door uw onwederstandelijke kracht openen. En waar de wil nog ongebogen is, op het verkeerde gericht, wilt gij die wil buigen. Wilt gij die wil zo buigen, Heere, dat er gewilligheid komt om u te vrezen en naar u te vragen. Wij mogen u ook erkennen, Heere, dat u dat werk in ons midden hebt willen verrichten en dat er ook onder ons gevonden worden wie er hard naar u is uitgegaan en wie er begeerten op u en op uw dienst is gericht geworden. Ja, dat er ook onder ons gevonden mogen zijn, Heere, die aan zichzelf zijn ontdekt en die de weg hebben leren gaan vanuit zichzelf tot u en tot de troon uw genade en die gij uw woord hebt gegeven in het hart en die gij door de arbeid van uw geest tot uzelf getrokken hebt en die gij hebt ingeleid niet alleen in de diepten van het verloren mensenbestaan, maar die gij ook hebt doen zien op de rijkdom van uw genade in de Heere Jezus Christus. Heere, wij mogen u erkennen dat er ook nog zijn die u vrezen mogen en in wier hart gij zelf dat wondere werk van uw genade in beginsel hebt willen verheerlijken. Maar Heere, er is niet alleen reden om uw naam voor uw volk te erkennen, zeker dat is er ook, maar er is ook reden om uw naam voor uw volk en kinderen te bidden. Want zij blijven zo zeer afhankelijk van u. En zolang ze hier op deze aarde zijn, zijn ze nog niet volkomen verlost. Maar zijn er nog zoveel machten die hen bedreigen en die hun vrede zoeken te roven? Zijn er nog zoveel dingen, Heere, die hen van u afhouden? Ja, er is nog zoveel te leren ook voor hen. Want al hebt gij uw volk en kinderen aanvankelijk verlichte ogen des verstands willen geven, zodat ze dingen hebben gezien die ze voor die tijd nog niet gezien hadden. Al hebt gij hen een hart gegeven dat heeft leren opmerken en verstaan. Er is in uw woord nog zoveel, Heere, waarin zij ingeleid moeten worden. En waarin uw woord, waarin uw geest hen opnieuw onderricht moet geven. Geef dat zij begeerig zijn naar verder onderwijs. Opdat er een toename mogen zijn van hun kennis, maar niet alleen van hun verstandelijke kennis, maar ook van hun hartekennis, van de kennis die een persoonlijke en ondervindelijke kennis is. Opdat ze meer en meer mogen zien van wat uw woord zegt over de mens en zijn verdorven natuur en zijn boze hart en zijn onbekwaamheid en ongeschiktheid om iets goeds te doen. Maar opdat ze ook meer en meer mogen zien de algenoegzaamheid en de volkomenheid van de borg en middelaar en van zijn volbrachte arbeid. Dat ze mogen zien meer en meer, Heere, dat in hem alles is voor tijd en eeuwigheid. Dat daar niet aan toegevoegd hoeft te worden, maar dat uw volk, uw arm en ellendig volk in zichzelf uit zijn volheid bediend mag worden. Ja, geef hen die bediening uit Christus ook te ondervinden En wilt gij uw kinderen dan leren, Heere, die lessen die gij voor hen nodig, nuttig, noodzakelijk oordeelt. Geef dat ook vanavond, als we met elkaar in gaan denken, althans pogen in te denken, iets van dat zeer droeve gebeuren dat aan het begin van de geschiedenis van het mensdom heeft plaatsgevonden. En toen aan die staat der rechtheid zo plotseling een einde kwam, toen aan dat leven in gemeenschap met u zo plotseling een eind kwam, toen de mens gevallen is, diep gevallen, toen de mens ongehoorzaam geworden is en in zijn ongehoorzaamheid het ganse menselijk geslacht heeft meegesleept en waardoor nu ook onze natuur verdorven is. Heer, als we over deze dingen, bij deze dingen stilstaan, dan hebben we bijzonder ook nodig de hulp en de leiding van uw geest. Als we vanavond vanuit uw woord ook in aanraking gebracht worden met de listen en de leugens van de vorst der duisternis, die nog dezelfde is en die nog dezelfde bedoelingen heeft met de mens en die nog vanavond ook de leugenaar is en de mensenmoordenaar van den beginnen en die met de kinderen van Adam hetzelfde zoekt te doen wat hij met het eerste mensenpaar gedaan heeft, ze door leugens vermoorden. Als we vanavond met deze dingen in aanraking komen, o God, open onze ogen en scherp onze blik en geef dat we zien mogen welke gevaren ons dreigen en waar we, waar alleen we veiligheid kunnen vinden in die gevaren. Geef ons, jong en oud, alles wat we nodig hebben, Heere, om uw woord op de rechte wijze te verstaan en om ook de lering te trekken uit uw woord die we moeten trekken, om te vluchten tot die enige wijkplaats, tot die enige toevlucht, tot die enige schuilplaats die in de Heere Jezus Christus is, om daar veilig te zijn tegen de listen, tegen de verleidingen, tegen de bedreigingen, tegen de leugens en de moordplannen van de vorst der duisternis. O Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben in spreken en in luisteren, en doe dat alleen om uw naams wil, om Christus wil. Wij dragen ook in dit avonduur weer aan u op, alle die niet in uw huis konden komen, en we vragen ook nu weer van u of gij hen gedenken wilt in uw gunst en een zegen wilt schenken. Wij bidden u dat ook voor hen die niet met ons konden opkomen, maar die wel met ons meeluisteren en die thuis of waar ze ook zitten deze dienst meemaken via de kerktelefoon. Heere, denk ook aan hen en geef hen in hun huiskamer of waar ze ook vertoeven een zegen uit uw genadevolheid. Wilt u ons bewaren voor het kwaad? Satan zal ook vanavond zeer zeker ons proberen af te leiden van uw woord, als zijn leugens en zijn tactieken ontmaskerd worden in uw woord, en als we een bijzondere zin ook tegen hem en tegen zijn gevaren gewaarschuwd worden, dan zal hij zeker op de been zijn om onze zand in de ogen te strooien en ons wijs te maken dat het wel mee zal vallen en dat het zo erg niet is en dat hij het toch zo verkeerd niet bedoelt en zo meer. Heere, bescherm ons tegen hem. Bescherm ons tegen de boze. Verlos ons van de boze. En geef dat hij geen vat op ons heeft. Ach, wij kunnen onszelf niet van hem verlossen. We kunnen onszelf ook niet tegen hem zo panseren en wapenen dat hij geen vat op ons heeft. Op het onverwachts en op het ongedachts heeft hij toch invloed op ons. En werpt hij toch allerlei gedachten in onze gedachten, waardoor we toch weer bezig gehouden worden en ongemerkt afdwalen van uw woord en getuigenis. En zo ongemerkt heeft hij toch weer de mogelijkheid om ons hart gesloten te houden, zelfs al klopt gij op de deur en zelfs al is uw evangelie met majesteit en mogendheid. Heere, wilt gij ons dan beschermen onder de schaduw van uw hand en laat die vorst der duisternis zijn werk niet kunnen doen. Laat nooit die boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Schenk ons, o God, alles wat we behoeven. Zegen de verkondiging van uw woord overal in deze wereld. Wilt gij alle arbeid gedenken die in uw naam verricht wordt en in uw dienst. En geef dat het woord dat verkondigd mag worden ook een vertolking mag zijn van de boodschap die gij in deze wereld gegeven hebt. En dat het zo ook gezegend mag worden door de vruchtbaarmakende werking van uw Heilige Geest. Heren, wij hebben veel te vragen, maar we hebben weinig, ja, we hebben niets verdiend. En we moeten het u belijden dat als u ons niet zou horen en niets zou geven wat we van u bidden, dat we dan niets konden zeggen tegen u, dat we u geen verwijten konden maken of konden beschuldigen. Want Heer, het is waar, we zijn onwaardigen en we hebben niets verdiend. Maar wilt u niettemin, ondanks onze zonde, toch ons genadig zijn en wil uit uw volheid ons bedienen, o grote koning van uw kerk, priester van uw volk, wilt gij als de profeet uw woord spreken en het zo zegenen, Heere, dat we onverdiend toch een zegen der zaligheid ontvangen mogen. Hoor ons zo, naar de grootheid van uw ontferming, om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst samen zingen uit de zesde psalm, het eerste, tweede en derde vers. zoekend naar de oorsprong van de zonde en van de boosheid en de verdorvenheid van de menselijke natuur, heeft onze catechismus in de eerste plaats de vraag gesteld of God ons zo geschapen heeft. Of de mens dus altijd al vanaf het begin van zijn bestaan, van het moment van zijn schepping af, boos en verdorven geweest is. En op dat antwoord heeft een duidelijk nee, op dat die vraag heeft een duidelijk nee geklonken. God heeft de mens goed. God heeft de mens naar zijn evenbeeld geschapen. Dus de oorsprong van de zonde moet niet gezocht worden in de schepping. Waar dan wel? Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Zo lezen wij de zevende vraag van onze catechismus. En onze catechismus verwijst ons in het antwoord op die vraag naar Genesis hoofdstuk 3. Genesis 2, Genesis 1 en 2 verklaren ons niet waardoor die mens zo boos is geworden. Genesis 3 geeft op die vraag een antwoord. En zo ligt vanavond alweer een hoofdstuk voor ons waar heel wat over te doen is. Een hoofdstuk dat voor velen niet meer enige betekenis heeft dan alleen dat hier op een soort mythische manier verteld wordt dat de mens zondaar geworden is. Je hoeft dat zo niet op te vatten zoals dat in Genesis 3 wordt verteld. Dat is geen weergave van historische werkelijkheid. Dat is een verhaal, een verdicht verhaal waarin een soort verklaring wordt gegeven, maar je hoeft niet te geloven in het spreken van een slang. Je hoeft niet te geloven in het feit dat er een boom stond van welke boom de eerste mensen niet mochten eten. En al die dingen, dat hoef je zo niet op te nemen. Dat heeft wel een symbolische betekenis, maar dat is niet werkelijk zo gebeurd. Gemeente, we houden het vanavond op deze. We houden het er vanavond bij dat Genesis 3 ons wel historische werkelijkheid geeft. En dat van A tot Z gebeurd is wat hier geschreven staat. Alle wijsheid der wijzen ten spijt blijven we liever bij het geloof der eenvoudigen, waar de kerk altijd wel bij gevaren is. Geloven dat het zo gebeurd is, is geloof ik de veiligste weg. Als je dat begint te verzaken en als je daar begint aan te tornen, wel. Ik dacht dat onze eigen kerken ook het bewijs geven dat je dan veel verder van huis raakt. Dus laten we dan maar blijven bij hetgeen onze vaderen ook leerden. En bij het eenvoudige aannemen van het feit dat Genesis 3 ons vertelt wat hier waarlijk is gebeurd. Adam en Eva waren in het paradijs. En in dat paradijs had men het goed. Daar waren ze gelukkig. Voluit gelukkig. Hadden ze ergens gebrek aan? Nee. Voelden ze een bepaald gemis? Nee. Ze waren ten volle tevreden. Tevreden met het feit dat ze daar geplaatst waren. Tevreden met hoe God hen gemaakt had. Tevreden ook in hun omgang met God en in hun verhouding tot God. Tevreden met het feit dat ze schepsel waren en geen God. Tevreden met het feit dat ze mens waren en geen engel. In alle opzichten waren ze tevreden en er was nooit één gedachte in hun brein opgekomen. Ik zou willen dat God het anders gedaan had. Of ik zou willen dat de Heere dit anders geregeld had. Er was nooit een moment in hun leven geweest dat ze ontevreden waren. En zo hebben ze geleefd, niemand weet hoe lang, tot op een moment dat er bezoek komt in het paradijs. Bezoek, ja. Niet van een mens, want er waren geen andere mensen dan de twee die God geschapen had, maar bezoek van een engel, een gevallen engel wel te verstaan. De duivel, Satan. Satan die in de hemel een plaats had gehad, maar die door zijn opstand tegen God die plaats was kwijtgeraakt. Satan die God van de troon heeft willen stoten en die als gevolg daarvan door God zelf uit de hemel is gestoten. Satan die geprobeerd had God te worden, maar wiens boze plannen mislukten en die nu uit de hemel verdreven is. Hij komt nu naar de aarde en hij zoekt nu de aarde tot zijn terrein te maken. Hij zoekt nu de aarde te veroveren. Maar om de aarde te kunnen veroveren moet hij zijn bij de mens die, zoals we vorige week zagen, hier op aarde de onderkoning was. Die in Gods naam over al het geschapene regeerde. Die Gods beeld was. In wie de Heere zichtbaar werd. Wil Satan ooit in staat zijn om deze aarde tot zijn terrein te maken? Wil hij worden wat hij... Wil hij ooit kunnen worden wat hij begeert te worden, namelijk overste deze wereld, dan moet hij degene die tot op dat moment de overste van die wereld was, weten te verleiden en te onttronen. Dan moet hij de mens aan zich ondergeschikt maken. Dan moet hij de mens van God proberen af te trekken en uit de gemeenschap van de Heere proberen te verwijderen. En dan moet hij die mens aan zijn kant zien te krijgen. En zodoende gaat hij naar het paradijs waar hij weet dat Adam en Eva hun woonplaats hebben. Hij gaat proberen de mens van God af te trekken. Hoe gaat hij dat doen? Hij gaat proberen door die mens, hij gaat proberen die mens zondaar te maken. Want als hij hem tot zonde kan bewegen, dat is als hij hem ertoe kan bewegen om de wet van God, het gebod van God te overtreden, dan is er een scheiding gekomen tussen God en mens en een bondgenootschap tussen Satan en mens. En dan is Satan zeker dat hij deze wereld tot zijn terrein heeft gemaakt. Dan heeft hij in de hemel weliswaar geen succes gehad op zijn plannen, maar op aarde toch wel. En zo zoekt hij de mens tot zonde te brengen. Hij gaat naar Eva. Zij heeft het gebod dat God gegeven had omtrent de boom der kennis des goeds en des kwaads niet rechtstreeks van de Heere ontvangen. Dat gebod dat heeft de Heere tot Adam gesproken toen hij nog alleen was. En Adam ongetwijfeld heeft dat gebod ook aan Eva verteld. Maar Eva heeft het dus uit de tweede hand. En mogelijk dat dat een overweging bij de duivel geweest is om niet rechtstreeks naar Adam maar naar Eva te gaan. Omdat hij van de veronderstelling uitging dat hij op deze manier wat meer succes, misschien wat eerder succes zou kunnen hebben. Satan gaat ook niet rechtstreeks naar Eva, hij vertoont zich niet in zijn eigen ware gedaante, maar hij maakt gebruik van een list, hij maakt gebruik van bedrog, hij maakt gebruik van de slang. De slang die volgens het eerste vers van Genesis 3 listiger was dan al het gedierte des velds. De slang die een dermate hoog ontwikkeld schepsel moet zijn geweest, dat toen die slang begon te spreken, Eva niet eens vreemd opkeek. Een dier dat in zijn ontwikkeling zo hoog stond, dat het eigenlijk niet eens zo vreemd was om dat dier plotseling te horen spreken. Satan maakt gebruik van dat dier dat het hoogst was in ontwikkeling en waarbij hij waarschijnlijk het meeste succes zou hebben. En zo komt hij via de slang tot Eva. En hoe legt de duivel het dan aan? Wel, hij doet het niet door middel van een rechtstreekse aanval, want zover heeft hij het wel begrepen, dat zou niet lukken, want Eva is op dat moment nog rein en zuiver en puur zonder zonde. Ze is geen zondares. Ze heeft God lief met heel haar hart en heel haar ziel en heel haar verstand. Dus als Satan in één keer met een beschuldiging tegen God zou komen en als hij in één keer met de leugen zou komen, dan zou Eva terstond doorhebben dat hier bedrog in het spel is en ze zou zich zonder meer van de verleider hebben afgekeerd. En daarom de duivel waagt het niet om via een rechtstreekse aanval te komen, maar hij probeert het via een omweg. En hij begint met een schijnbaar onschuldige vraag. Is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? Is dat waar? Heeft God dat inderdaad gezegd? Is er zo'n gebod door de Heere gesproken dat ge niet van alle bomen deze hofs zoudt eten? Het lijkt een hele onschuldige vraag. Het is een vraag om informatie, zo zou je zeggen. Het is een vraag waar Eva ook heel eenvoudig met een kort antwoord op kan antwoorden. Maar de manier waarop de vraag gesteld wordt is zeer listig. Het lijkt een vraag die alleen maar voortkomt uit een zekere belangstelling. Maar de bedoeling van de vraag is twijfel te zaaien. Is het ook? Is dat inderdaad zo? En dan moet Eva gaan denken, ja, dat is inderdaad zo. Ze heeft er nog nooit bij nagedacht waarom God dat zo gezegd had. Maar nu de bedoeling van de duivel is dat Eva er eens over na gaat denken en dan in deze geest dat ze voor zichzelf de vraag moet stellen, zou er misschien wat achter dat gebod zitten? Zou de Heere daar misschien een hemelijke bedoeling mee hebben? En als ze eenmaal zover is dat ze begint te twijfelen, dat ze met een bepaalde vragen komt te zitten, dan heeft de duivel de deur al op een kier weten te krijgen. Nooit had Eva er tot op dat moment één probleem mee gehad. Dat gebod dat ze niet mochten eten van die ene boom, dat was voor hen vanzelfsprekend. Dat had God toch gezegd. En omdat God het gezegd had, was dat gebod goed. Daar hoeven ze geen moment aan te twijfelen, daar hoeven ze geen moment een uitleg voor te zoeken. Alles wat God gezegd heeft en wat God gedaan heeft, is volmaakt. En als God gezegd heeft dat ze van die ene boom niet zullen eten, dan zullen ze van die ene boom zeker niet eten. Want zijn wil is heilig, zijn gebod is goed, zijn gebod is rechtvaardig. En ze hebben er zich nooit bij afgevraagd, waarom zou God dat gezegd hebben? En Satan bedoelt dat ze zich dat toch eens af gaat vragen. En dan liefst in deze geest zou daar wat achter zitten. Is dat wel helemaal billijk? Maar zelfs al komt de duivel op deze manier tot Eva, dan nog heeft Eva voldoende materiaal om op datzelfde moment zo snel mogelijk bij die verleidende stem van de slang weg te vluchten. Of die slang, of degene die door haar spreekt, het zwijgen op te leggen. Want ze kan toch wel weten, alleen al door die ene vraag, dat hier iemand aan het woord is die andere taal spreekt dan God ooit gesproken heeft. En daarom had ze niet langer moeten luisteren, maar ze luistert wel. En daarmee maakt ze het al gevaarlijker voor zichzelf. En ze gaat nadenken over die vraag, die simpele vraag, die vraag uit belangstelling zogenaamd. Ze gaat erover nadenken. En als ze dan antwoord geeft op die vraag, dan blijkt al dat ze wankelt. Ze staat niet vast meer. Het blijkt al dat ze wankelt. Ze is al op een hellend vlak. Ik wil nog niet zeggen dat ze toen al gevallen was, maar het heeft er toch al veel van, omdat ze toen inderdaad al God verdacht heeft. Dat ze toch al boze gedachten tegen God plaats heeft laten nemen in haar hart. Wat doet ze namelijk als ze antwoord geeft? Ze herhaalt Gods gebod, maar niet letterlijk. Ze doet er wat af en ze doet er wat bij. God heeft gezegd dat ze van die boom niet mochten eten. Maar God had ook gezegd dat ze van alle bomen van de hof vrijelijk mochten eten. Dat alles toegankelijk was, dat alles wat God geschapen had, tot hun beschikking stond. Maar daar spreekt Eva niet over. Gij zult van die niet eten. De Heere heeft, Eva zegt wel dat ze van al de bomen mogen eten. Maar ze laat dat ene woord weg. En dat ene woord is juist belangrijk. Het woord vrijelijk. Namelijk dat de Heere het alles tot hun vrije beschikking gesteld had. Dat woordje, dat laat ze eruit weg. En ze geeft veel meer aandacht aan het verbod ten aanzien van die ene boom dan aan de permissie die God gegeven had omtrent die andere bomen. En wat voegt ze er dan aan toe? Iets wat de Heere nooit gezegd heeft. Wat in Genesis 2, waar dit ook staat, nooit vermeld is. Ze zegt dat de Heere gezegd heeft dat ze van die ene boom niet mogen eten en dat ze hem niet eens mogen aanroeren. Niet eens aanroeren. En dat bewijst al dat Eva is gaan vinden dat dat gebod van de Heere onredelijk is. En zo is ze al gewankeld. Zo is ze eigenlijk al aan het vallen. Er is ontevredenheid gekomen in haar hart en de duivel heeft succes. En als hij dat ziet, en dan moet u er eens op letten, dan verandert hij in één keer van tactiek. Dan komt er niet een andere vraag, uit belangstelling. Nee, hij heeft ontdekt dat de deur al op een kier staat en nu tast hij door, nu stoot hij die deur in één keer helemaal open en hij durft het nu te wagen met een rechtstreekse leugen. Gij zult niet sterven, zegt hij. Gij zult niet sterven. God heeft gezegd, gij zult de dood sterven. De duivel zegt, gij zult niet sterven. Hij weerspreekt God. En hij voegt eraan toe dat de Heere eigenlijk gemeen is. Hij doet wel net alsof hij zo goed is voor deze twee mensen, Adam en Eva. Maar hij is niet eerlijk met hen. Hij doet wel net alsof ze vrijheid hebben om te leven in dat paradijs en hem te dienen zoals hij dat heeft ingezet. En alsof hij hen alles geeft en al zijn liefde aan hen geschonken heeft. Maar hij heeft toch iets aan hen onthouden. Wat heeft hij aan hen onthouden? Groter geluk. Groter geluk, ja, hij heeft hen maar als schepsel op de aarde gezet. Ze zouden toch veel gelukkiger kunnen zijn als ze ook als God waren. Nu is hun kennis zo beperkt, nu is hun blik zo beperkt tot het paradijs. Nu weten ze alleen maar wat goed is. Het zou veel beter voor hen zijn als ze ook konden onderscheiden tussen goed en kwaad. En daarom wat de Heere heeft ingezet was eigenlijk onredelijk. Daar heeft de Heere hen mee aan banden gelegd. Daar wil de Heere hen mee onder de duim houden. En als Eva deze dingen hoort, deze beschuldigingen, deze leugens hoort, dan weet ze in haar hart dat het leugens zijn. En toch schrikt ze er niet eens meer van. Het zaad van de twijfel was gezaaid. Het zaad van de twijfel is voorspoedig opgekomen. En in haar hart geeft Eva de duivel gelijk. En als ze dan naar de boom kijkt, dan ziet ze dat de duivel inderdaad gelijk heeft. Want er is geen boom in heel het paradijs die er zo aantrekkelijk en zo begeerlijk uitziet. De vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze weet het, als ik van die boom eet, dan zullen mijn ogen open gaan. Dingen die ik nog nooit gezien heb, zal ik nu gaan zien. Want die boom, die kan me verstandig maken. Die kan mijn kennis, mijn inzicht vermeerderen. En dan steekt ze haar hand uit. En ze neemt van de vrucht. En ze eet de vrucht van de verboden boom. En ze overtreedt het gebod, gij zult van die boom niet eten. Zit haar zonde nu in het eten? Nee. Het eten, dat is een gevolg van een zonde die ze in haar hart al begaan heeft. De zonde begint van binnen. En de zondige daad is alleen maar de consequentie van de begeerlijkheid. De begeerlijkheid ontvangen hebbende, zegt Jacobus, baart zonde. En de zonde voleindigt zijnde baart de dood. En zo is Eva gevallen. En dan wordt ze Satans medeplichtige en dan gaat zij naar haar man. Met een vrucht die ze van die verboden boom geplukt heeft. En ze trekt hem mee in haar val. En Adam, en het staat er maar heel beperkt, heel beknopt. En er is geen verhaal aan verbonden. Er staat niets van tegenstand van de kant van Adam. Het lijkt wel, zoals we het lezen, alsof Adam zonder enig besef van wat hij deed. Alsof Adam zonder enige tegenstand aan dat voorstel heeft gevolg gegeven en hij heeft ook gegeten. En hij is meegevallen, ja, hij is mee ongehoorzaam geworden. De opzet van de vorst der duisternis is volkomen geslaagd. Eva is gevallen, Adam is gevallen, de mens, het mensdom is gevallen. De mens, de tweede en de eerste mens, de mannelijke en de vrouwelijke mens, de mens die God goed en die de Heere naar zijn evenbeeld geschapen had, de mens die de Heere versierd had met de gave van kennis, gerechtigheid en heiligheid, de mens die de Heere gaven gegeven had, waardoor hij op een hoog niveau stond. De mens die door God was aangesteld als zijn beeld op deze aarde, als zijn plaatsvervanger, als zijn stedehouder, die mens is gevallen. Satan toegevallen. De zonde is zijn element geworden. De gaven waarmee God hem versierd had zijn kwijt. Kennis. Ach, ze dachten dat ze nu pas kennis zouden krijgen, maar ze zijn verduisterd geworden in hun verstand. Gerechtigheid, het is verloren. Heiligheid, die innerlijke zuiverheid, waardoor ze op God georiënteerd waren, het is verloren. En zie maar in het vervolg van dit hoofdstuk, er komt vrees. Hadden ze nooit gekend in de staat der rechtheid. Nooit. En nu zijn ze bevreesd als ze de Heere horen komen. Ze schamen zich. Hadden ze nooit geweten wat dat was, schaamte. Maar nu komt er schaamte. Ze zijn bang en daarom zoeken ze zich te verbergen. Als God komt waren ze blij, altijd verheugden ze zich. Nu als God komt beven ze. Proberen ze onder zijn ogen weg te blijven. Proberen ze hem te ontlopen. Ze leefden in vrede met elkaar, voor die tijd. Ze hadden elkaar van harte lief, nu. Er komt afgunst, er komt haat, er komt vijandschap, er komt bitterheid. Adam beschuldigt Eva. Er was vrede tussen de mens en de dieren, maar na die tijd niet meer. Er komt vijandschap, het is ellende op ellende. De zonde baart de dood. En zo is Satan geslaagd in zijn opzet. Zo heeft de duivel de mens laten vallen. De mens is gevallen. Van de hoogte waar God hem in de schepping op neergezet had, is die mens neergestort in diepten van ellende. Groter dan we ooit kunnen peilen. Dieper dan we ooit kunnen vermoeden. Een geweldige verwoesting is over de mens en over het menselijk geslacht gekomen. Een zee van ellende is over de wereld gespoeld. En alles is erin meegesleept. Ook de natuur, ook de dieren. Het aardrijk gaat doornen en distelen voortbrengen. Ook het schepsel Gods komt in banden en zucht onder het leed dat over de wereld heen gegolfd is. De mens, ach, het duizendste deel van zijn ellende is op aarde niet te vinden. Dat is nog maar een klein gedeelte van de grote ellende die komt als hij een onderdaan van Satan blijft. En wat garantie heeft hij dat hij er ooit verlost van kan worden? Hij heeft zichzelf vrijwillig onder de macht van die boze begeven. Hij heeft vrijwillig zijn God en maker vaarwel gezegd. Hij heeft vrijwillig zijn schepper de rug toegekeerd. Dan kan hij ook alleen maar verwachten dat het oordeelswoord waar gaat worden. Gij zult de dood sterven in al zijn omvang, in al zijn ernst, tot en met de eeuwige dood toe. Want het was geen ongeluk dat daar gebeurd is. Het was een moedwillig, een vrijwillig van God afvallen. Zeker, er was verleiding, er was verzoeking. En de verzoeking was zwaar en de Satan was listig. Maar het was een moedwillig verzaken van Gods inzettingen. Een moedwillig vertreden van Gods geboden. Het was ongehoorzaamheid. En de mensen waren niet lijdelijk, niet passief in hun val. Het was moedwil, het was opzet, het was een uiting, zoals het bij de Satan zelf uiting was, van rebellie, opstand tegen God. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Hier vandaan. Uit dit gebeuren. Ah, maar dat geldt toch zeker alleen Adam en Eva? Dat waren toch de twee enigen die daarbij waren? Anderen waren er toch niet aanwezig? Nee, toen is ook onze natuur, de natuur van alle nakomelingen van Adam en Eva, de natuur van alle kinderen van Adam en Eva, zo verdorven dat we allen in zonde ontvangen en geboren zijn. Genesis 3 is de geschiedenis van Adam en Eva, maar het is ook de geschiedenis van allen die na hen komen en uit hen voortkomen. Het is niet alleen de geschiedenis van die twee eerste mensen, maar het is de geschiedenis van alle mensen. Het is onze geschiedenis. We lezen daarvan onze val en onze ongehoorzaamheid en onze verdorvenheid die toen gekomen is. Ja, maar dat is toch niet eerlijk? En God kan dat toch zomaar niet doen? En we waren daar toch niet bij, en als wij daar geweest zouden zijn, dan zouden we het anders gedaan. Ik weet al die tegenwerpingen die op kunnen komen in ons verstand, die op kunnen komen in ons hart. Als ze in je verstand opkomen, dan is het nog niet zo erg. Ja, het is wel erg, want het bewijst dat je een verdorven natuur hebt. Maar niettemin, ze zijn in je verstand nog niet zo ernstig als ze in je hart op gaan komen. En als het innerlijke aanvechtingen gaan worden tegen de rechtvaardigheid Gods in deze weg, dan wordt het erger. En dan zie je dat de vorst der duisternis nog steeds dezelfde is. Maar hoe het ook zij, er zijn van die tegenwerpingen en ik weet wat u bedoelt en ik wil daar ook op ingaan. Alleen te zijner tijd. De vraagstukken rondom de erfschuld en de erfzonde en de erfsmet en alles wat ermee samenhangt. Het vraagstuk van de toerekening van Adams zonde aan Adams nageslacht moet, hoe moeilijk het ook is, toch ook in de kerkelijke samenkomsten de aandacht hebben die God er in zijn woord aangeeft. Maar vanavond zullen we op die vragen geen antwoord geven. Ik beloof u, als God ons het leven spaart, komen we erop terug. Maar vanavond iets anders. Tot zover
de overdenking van het woord, de uitleg van de schrift. Laten we nu zien wat we eruit kunnen leren voor onszelf. En dan dacht ik dat er vanavond voldoende materiaal op tafel ligt om ons te verdiepen. En dat is niet het meest aantrekkelijke onderwerp in de kerkdienst. Maar het is wel bitter noodzakelijk om ons te verdiepen in de listen en de lagen van de vorst der duisternis. Dat is niet de hoofdzaak in de prediking, gemeente. De hoofdzaak in de prediking is de verkondiging van Jezus Christus en die gekruisigd. Of misschien nog vollediger gezegd, de verkondiging van de drie enige God. Maar niettemin, zo van tijd tot tijd moet de prediking ook ingaan op wat de schrift ons zegt over de duivel. Wie hij is en wat hij doet. Wie is hij? Dat vertelt Genesis 3 ons. Dat heeft de Heer Jezus ook kort samengevat in een woord in het Johannesevangelie dat ik u lezen wil. Johannes 8 en daarvan de vers 44. En vanuit het Johannes 8 vers 44 keren we dan weer terug naar Genesis 3. Waar we precies uitzien komen wat de Heer hier zegt. Gij, zo zegt hij tegen de Joden, gij zijt uit de vader de duivel. En wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een moordenaar van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Ziet u wat de Heere Jezus hier over de duivel zegt? In de eerste plaats zegt de Heere Jezus hier dat de duivel bestaat. Niet waar? Hij gaat ervan uit dat de duivel bestaat. Velen doen dat vandaag niet meer. Maar de Heere Jezus wel. Hoe weten wij dat de duivel bestaat? Omdat de Heere Jezus in hem geloofd heeft. Omdat hij ervan spreekt. Daarom weten wij dat de duivel werkelijkheid is. Maar afgedacht nog van dit punt dat hij zegt dat de duivel bestaat, zegt hij ook wat die duivel voor een wezen is. En hij noemt twee dingen. Hij is een moordenaar, een mensenmoordenaar wel te verstaan, een zielenmoordenaar en hij is een leugenaar. Hij zoekt dus de dood van mensen, de eeuwige dood. Dat wil zeggen, hij zoekt dit te bereiken dat hij al het geslacht van Adam en alle mensenkinderen, u en mij erbij berekent. Hij zoekt dit te bereiken dat hij ze allemaal mee kan slepen met zich in de eeuwige dood, in de buitenste duisternis. Daar waar de vorst der duisternis thuis hoort, daar zoekt hij alle mensen te krijgen. En ze zo te vermoorden. En hoe doet hij dat? Hoe probeert hij die aanleg te doen gelukken? Wat voor middel gebruikt hij? Wat is het wapen dat hij hanteert om de mens te vermoorden? Het wapen dat hij hanteert is de leugen. Hij is een leugenaar. En de vader der leugen. De uitvinder van de leugen. En gemeente, en dat is nu in Genesis 3 duidelijk zichtbaar geworden, maar dat is nog zo. In dat opzicht is de duivel niets veranderd. Hij mag misschien nog listiger zijn en nog geraffineerder dan hij toen was, maar hij is nog steeds de mensenmoordenaar en nog steeds de leugenaar. En nog steeds heeft hij niets anders. Is hij niets anders van plan dan wat hij in het paradijs van plan was. Die mens door leugens te bedriegen zodat die mens gaat sterven. Wat voor leugens lezen wij dan van de boze hier in dit hoofdstuk? Neem vers 4 nog eens. Genesis 3 vers 4. Toen Eva aan het wankelen was, toen de deur op een kier stond, toen heeft de duivel gezegd, gij zult de dood
niet sterven.
God zei, Genesis 2 vers 17, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven.
Satan zegt, dat is niet waar. Dat is niet waar. Dus wat de duivel doet is, hij liegt hier. Hij ontkent het woord van God, hij spreekt God tegen. Wat hij zegt tegen Eva is, Eva, u kunt gerust van die boom eten, want als u van die boom eet, zult ge heus niet sterven. Er zal niets gebeuren. God zegt, gij zult sterven, maar dat is niet waar. Wat de duivel tegen de mens zegt is, Eva, je kunt gerust dat gebod van de Heere overtreden. U kunt gerust de zonde doen, als je dat zonde wil noemen. Want je zult ongestraft blijven. Ziet u hoe we deze leugen van de duivel vandaag kunnen interpreteren en hoe die vandaag tot ons komt? En zo komt die tot ons. Zo komt die tot elk mensenkind. Zo komt die ook tot jonge mensen. De duivel komt ons wijsmaken. Je kunt zondigen en ongestraft blijven. God zegt dat hij de zonde gaat bezoeken. God zegt, geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. De duivel zegt, oh, maak je niet druk. Kom best voor elkaar. God straft de zonde niet. Je kunt de zonde doen. Je kunt de wet overtreden. Je kunt al de geboden Gods overtreden en je zult niet sterven. Die leugen wordt door Eva geloofd. Ze eet. En het gevolg? Ja, het gevolg is dat ze sterft. Terstond. Geestelijk sterft ze terstond. Ze wordt een ellendig, zondig duivelskind. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Later sterft ze ook lichamelijk. En lees verder in de Bijbel in het boek Genesis. Je komt bij Genesis 5 en daar is dat refrein. Daar is die doodsklok die voortdurend luidt. En hij stierf. En hij stierf. En telkens weer als je het leest en telkens weer als het ook vandaag de dag gebeurt. En telkens weer als er een graf gedolven wordt en als er een kist in het graf neerdaalt, dan staat daar dat woord van God levensgroot tegenover de leugen van de duivel. En de dood komt tot alle mensen. De duivel zegt, het is niet waar, gij zult niet sterven, maar de Heere doet zijn woord gestand. Elk sterfgeval en elk kerkhof is een duidelijke uitroep. De duivel is de leugenaar. Dezezelfde leugen vertelt de duivel nog en nog steeds met succes. Je kunt de zonde doen en ongestraft blijven. En in onze dwaasheid geloven we die leugen. God zegt, de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar de mens die de leugen van de duivel gelooft, die zegt, ach wat, de bezoldiging van de zonde, ja ik zal wel een keer sterven, dat is nu eenmaal 's levens loop. Maar ik heb geen zin om de Heere te vrezen, ik ben niet bang. Stelt de dag van de dood ver en gelooft in zijn hart niet dat God de zonde bezoekt. De Heere zegt dat onze zonde ons zal vinden. Dat onze zonden die in het heimelijk bedreven zijn, in het openbaar gepredikt zullen worden. Maar we geloven het niet. We geloven de duivel die zegt, zondig maar, het heeft toch geen gevolg. Zondig maar. En je bindt je ouders maar een blinddoek voor en je houdt je medemensen maar wat voor en je houdt de schijn maar een beetje op en het zal wel meevallen, het komt niet uit. Zondig maar. Als je er zin in hebt om dit te doen, ja je weet in je geweten dat God het verboden heeft, maar als je er zin in hebt, ga toch je gang.
Waarom zou je je laten binden door dat gebod dat je eigenlijk een last en een hindernis is? Ga je gang. Ja, maar ik moet sterven. Nee, je zult niet sterven. Ja, maar de zonde komt openbaar. De zonde komt niet openbaar. Ja, maar de Heere bezoekt dus. De Heere bezoekt de zonde niet. En zo stelt hij het geweten gerust. En zo maakt hij ons ook bekwaam om ons eigen geweten gerust te stellen. Komt niet uit, je kunt je medemens bedriegen, jonge mensen, je kunt je ouders gerust bedriegen en als ze toch wat uitvinden of een bepaald vermoeden hebben, dan geef je ze een grote mond en klaar is de zaak weer. Het komt toch niet uit. De Bijbel zegt, de goddelozen hebben geen vrede, maar je probeert toch in het leven der zonde vrede te hebben, nietwaar? Wie heeft er gelijk? Oh, je kunt op aarde denken dat de duivel gelijk heeft. Dat je zelf gelijk hebt als je naar de vorst der duisternis en zijn influisteringen luistert. Maar één keer komt de dag waarop de Heere in het gericht gaat treden. Toen kwam dat direct. Toen Adam en Eva gevallen waren, de Heere kwam direct naar beneden. Paradijs in. En hij dagvaarde Adam en even, waar zijt gij? Weet u, die vraag zal ook een keer aan ons gesteld worden. Waar zijt gij? En als je nou in je leven niet hebt leren vluchten van de listen van de duivel, vluchten tot de Heere, als je niet hebt leren vluchten van de zonde weg tot de gerechtigheid Gods in Christus, dan zal straks de rechter komen. En dan ga je hetzelfde doen wat Adam en Eva geprobeerd hebben te doen. Zij hebben geprobeerd zich te verschuilen tussen de struiken in het paradijs. Maar degenen die dan niet bereid zijn om dat lam dat op de troon zit te ontmoeten, zij zullen een schuilplaats zoeken achter en onder de bergen en de heuvelen, opdat die hen zouden bedekken van het aangezicht van hem die op de troon zit. Maar dan klinkt door het gans heelal, waar zijt gij? Dan kan er niemand verborgen blijven. Wat ga je dan doen? Als je je medemensen wat wijs gemaakt hebt. En als je je medemensen geblinddoekt hebt. En als je je geweten het zwijgen opgelegd hebt. En als je de leugen van de vorst der duisternis geloofd hebt. Je kunt zondigen. En ongestraft blijven. Wat gaan we doen als we voor de rechter van hemel en aarde staan? Hem blinddoeken. Hem wat wijs maken. Dat zal niet gaan. Zijn ogen als vlammenvuurs. En die ogen doorlopen de ganse aarde. En die ogen kijken tot in het diepst van ons hart. En zelfs het kwaad waar niemand van weet. Het zal straks naakt en geopend liggen voor de ogen van hem met wie we te doen hebben. En daar zal de duivel een leugenaar bevonden worden. Een leugenaar. Hij kon het aan Adam en Eva wijsmaken. Hij kan het ons wijsmaken. Je kunt zondigen en God straft de zonde niet. Maar weet u, er zijn er op dit moment aan wie de duivel het niet meer wijs kan maken. Die leugen wordt niet meer geloofd in de hel. Daar kan hij het er geen een meer wijs maken. Je kunt zondigen en ongestraft blijven. Als ze de pijn in hun ziel ondervinden en de toorn van God dragen, waar ze nooit meer van afkomen. Daar maakt de duivel het niemand meer wijs. Je kunt zondigen en ongestraft blijven. Gij zult niet sterven. Luister niet naar die leugenaar. Bedenk dat hij maar één doel heeft. Uw ziel daar te brengen waar geen redding en geen baat meer is. Bedenk dat hij geen ander plan heeft dan uw eeuwige ondergang. En voordat we die eeuwige ondergang zullen gaan meemaken, gaat de Heer het soms al waarmaken wat hij in zijn woord zegt. De weg van de trouwelozen. Is hard.
En wordt het hier op aarde al ondervonden. In het aanklagend geweten. Waar al het plezier toch ten diepste weer door verknoeid wordt. In de onrust waardoor je opgejaagd wordt. Van het ene genoegen naar het andere en nergens bevrediging in vindt. Laat de duivel het in die zin al weten. Dat de heren het in die zin al weten dat de duivel een leugenaar is. Geloof de leugen van de vorst der duisternis toch niet. Geloof hem niet. Hij is niet waard dat we één ogenblik naar hem luisteren. Hij is het niet waard dat we één ogenblik zijn woorden, zijn influisteringen overwegen. Als we een ogenblik bedenken wat zijn plan is. Eeuwig verderf. Wie zou naar hem luisteren willen? Er is nog een leugen die deze leugenaar heeft uitgesproken in het paradijs. En ik heb dat al aangeduid toen hij, behalve die rechtstreekse leugen dat we kunnen zondigen en toch niet sterven, ook nog tegen Eva zei. En dat zat al in die insinuatie in de eerste vraag. Maar later komt hij rechtuit mee voor de dag dat God eigenlijk onredelijk is. Onredelijk? Ja, want hij legt de mens lasten op die die mens niet hoeft te dragen. Hij doet net alsof hij goed is voor die mens. Maar ondertussen is daar een boom geplant en de mens mag er niet eens aankomen. De Heere doet net alsof de mens van alles mag, maar ondertussen legt hij die mens aan banden. Houdt hij die mens onder de duim? Geeft hij die mens niet de gelegenheid om zich voluit en vrij te ontplooien? Houdt hij die mens op het niveau van schepsel? Belemmert hij die mens in zijn ontplooiing, zodat hij nooit als God zal kunnen zijn? Onredelijk van God. En Eva en Adam vinden het ook onredelijk. En daarom eten ze toch van die boom. En nog steeds gebruikt de duivel deze leugen ook. Dat hij ons wijs maakt, ja, die wet. Je bent onder die wet gesteld en de Heere heeft gezegd, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en gij zult geen gesneden beeld maken en je moet die Sabbatdag onderhouden en je moet je ouders eren en niet doden, niet echt breken, niet stelen en zo meer. En onder die wet zijn we opgegroeid en we weten dat die wet goed is en dat die wet tot onze bescherming dient. Niet waar, dat weten we toch? Haal die wet weg. Zoals vandaag in de maatschappij gebeurt. Was het resultaat? Chaos. Haal de wet weg. Gij zult niet doodslaan. Stel voor dat dat nou eens afgeschaft wordt. De moorden zouden nog groter worden in aantal. Gij zult, als de Heere de wet weg zou halen, dan zou het leven onleefbaar worden. Die wet is tot bescherming gegeven. Maar de duivel zegt, tot je bescherming? Ach nee, die wet is een last. Die wet staat je in de weg. Die weg, die wet, die belemmert je in je ontplooiing. Is dat nou redelijk van God? Is dat nu redelijk? Eert uw vader en uw moeder? Is dat redelijk van God? Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dan mag je op die Sabbatdag dus niet doen waar je zin in hebt. Is dat redelijk van de Heere dat hij zegt dat je altijd alle onkuisheid van hem vervloekt is en dat je een verhouding in je leven mag hebben met één man of één vrouw en dan in de band van het huwelijk en niet daarbuiten en dan ook maar met één man of één vrouw? Is dat redelijk van God? En zo zijn er al die geboden, de duivel, en dat hangt er maar vanaf wie je bent en op welk gebod, op welk terrein, op welk gebied de verzoekingen en de verleidingen komen. Maar als er een zonde is die aantrekkelijk gemaakt wordt, dan gaat de duivel je ook voorstellen, ach, dat gebod van de Heere, maak je daar niet te druk op, dat is toch eigenlijk wel een beetje te erg en daar maakt de Heere het leven toch wel een beetje te naargeestig en te precies mee en dan heb je ook nooit vrij. En dan heb je ook nooit genoegen. En zou je je daar nou altijd wel wat voor aantrekken? En zo komt de leugen. En zo geloven we de leugen. En zo staan we weer op tegen Gods gebod. Ik geloof vast en zeker dat er hier die versen zijn die of vroeger of later of nu misschien in hun leven soms wel met tranen vermaand zijn om de zonden te verlaten. Dat er zijn die onder de prediking van het woord of onder het vermaan van hun vader en moeder gezeten hebben, die gesproken hebben over de gevolgen van de zonde en keer toch terug. Keer toch terug, zo is er gepleit en zo is er geworsteld en toch hebben ze het niet gedaan en toch heeft Satan succes gehad toen hij de leugen voorhield dat een leven naar Gods inzettingen te benauwd is. Dat een leven volgens Gods ordinantiën alle vreugde in het leven doodt. Die leugen is geloof. De ernst van de vermaningen ten spijt. De tranen waarmee de vermaningen gesproken werden ten spijt. God is onredelijk en ik wil mijn eigen gang gaan. Ja, maar kon Eva dan weten dat de duivel loog? Natuurlijk kon ze het weten. Laat ze maar om zich heen kijken in het paradijs. Alles spreekt van de goedheid Gods. Is dat een onredelijk God die alles zo geschapen heeft? Laat ze maar in zijn eigen hart kijken. Tot nog toe, ze heeft vrede gehad met God. Ze was tevreden met alles wat God haar gegeven had en gemaakt had. Is dat een onredelijke God die vrede in de ziel geeft en tevredenheid in het gemoed? Ze hoefde maar buiten zich te kijken of in zich te kijken. En ze had het geweten, de duivel liegt. God is, ook als hij zijn geboden geeft, goed. De Heere bedoelt ons welzijn. De Heere bedoelt onze vrede. Het kan Gods bedoeling niet zijn om de mens onredelijk te behandelen. Is de Heere onredelijk als die van ons vraagt dat we in zijn wegen wandelen? Als de Heere Jezus zegt, neemt mijn juk op u, is dat onredelijk? Is dat te veel gevraagd? Willen we dan met alle geweld geen band en geen juk hebben, zelfs niet het juk van Christus en de wet van onze Schepper? Nee, we willen zo'n band niet. We willen zo'n juk niet. We willen vrij zijn. Maar je kunt weten dat de duivel liegt. Kijk eens om je heen, kijk eens in je eigen leven. Jonge mensen, kijk eens in je eigen leven. Je hebt die neiging in je hart niet waar om vrij te zijn en om dat onredelijk en onbillijk te vinden en dat gebod niet en dat gebod wil je ook niet en zo. Niet waar die neiging heb je. De een zal er misschien sterker in aangevochten worden, maar er zijn er ook in ons midden. En waarlijk niet alleen jonge mensen, maar ook ouderen. Want dat houdt met een bepaalde leeftijd niet op, dat is het. Dat is een vrucht van de gesteldheid van ons hart. Dat is altijd weer de boosheid van ons hart die daarin uitkomt. En zelfs al leef je netjes. En zelfs al wandel je in het paadje. En zelfs al doe je geen uitspattende dingen. Al doe je geen dingen die openlijk en zichtbaar verkeerd zijn. Innerlijk in je hart. Je keert je toch van die inzettingen van de Heere af. En het hart is er niet aan onderworpen. Ach, als we zo nog zijn, kijk eens om u heen. Vraagt de Heere te veel? Is de eis te zwaar als Christus tot ons komt en zegt, neem mijn juk op u. Kijk eens op Gods goedheid waardoor we omringd zijn. Wat een zegeningen. Wat een zegeningen heeft God ons gegeven en gelaten. Velen van ons weten niet wat het is om in ellende te verkeren, maatschappelijke ellende. Velen van ons weten niet wat het is om met een lege maag naar bed te moeten gaan, want God geeft elke dag weer opnieuw voedsel en alles wat we nodig hebben. Velen van ons weten uit eigen ondervinding niet wat het is om oorlogstoestanden mee te maken, omdat we jarenlang in vrede geleefd hebben.
Jongens en meisjes, jullie weten het niet wat het is om als kinderen erbij te zijn terwijl soldaten je moeder open scheuren. En je vader wegvoeren naar een concentratiekamp. Je weet het niet wat het is om met een hongerige maag naar bed te gaan en tevergeefs aan je moeder te vragen om wat voedsel. Je weet het niet. Omdat God zo onuitsprekelijk goed is om je leven er tot nog toe voor te bewaren. En je met weldaden te omringen en zegeningen te schenken in ruime mate. Is die God onredelijk als hij tot ons komt met de eisen van zijn wet. Om de zonde te mijden en hem te vrezen. Vraagt die God te veel als hij in Christus zegt, neemt mijn juk op u. Geloof de mensenmoordenaar niet. O, doe toch geen kwaad tegen uw eigen ziel. Bedenk dat zijn plan is om langs welke weg dan ook je ziel te vermoorden. Geloof de Heer. Geloof. Geloof het maar gerust, dat de ziel die zondigt, die zal sterven. Geloof dat maar gerust, want het is waar. Geloof het maar, dat de goddelozen geen vrede hebben, maar alleen dat degenen die gereinigd zijn in het bloed van Christus, die hebben vrede. Laat de duivel je niks anders wijs maken. Maar vlucht tot hem die genodigd heeft en die dat woord gesproken heeft, dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Laat de duivel je ziel toch niet hebben. Geef hem toch je ziel en je lichaam niet over. Maar vlucht tot de Heer en smeek hem. Dat hij in Christus je ziel en je lichaam wil verlossen van het kwaad. Dat hij je wil verlossen van de boze. Dat hij je ogen wil je oren wil toesluiten voor de stem van de verleider. En je ogen blind wil maken voor de verleiding van de zonde. Smeek God, jong en oud. Om ogen die mogen zien op wat de Heere te geven heeft. Op wat de Heere aanbiedt. Op de rijkdom. Op de heerlijkheid van de dienst des Heeren. Op de schoonheid van zijn Zoon en Zaligmaker. Op de ruimte van zijn genade. Bid om ogen om dat te zien. Bid om oren om dat te horen. En laat Satans leugens. Toch niemand onze tot eeuwig verderf strekken. Amen. We zingen Psalm 119, het 19e vers.
O Heere, wij mogen nog een ogenblik tot u komen en uw naam erkennen dat gij ons uw woord nog gegeven hebt. Een woord dat ons ook vanavond bij heel ernstige dingen heeft bepaald. Maar een woord dat ons toch ook heeft opgeroepen om de macht van de boze te ontvluchten. U te smeken, verlos ons van de boze. Om van uw genade te begeren, om niet hem te gehoorzamen, maar u. Om niet hem en zijn leugens te geloven, maar u, o Heere, als gij zegt, als gij nodigt, neemt mijn juk op u. O Heere, wilt gij geven dat dat woord ingang mag vinden in onze harten, dat het in de harten in mag zinken, ook bij onze jonge mensen. Ze staan vaak midden in de branding van het leven met al zijn verzoekingen en de verleidingen en de mensenmoordenaar komt tot hen. En hij vindt in hen zoveel aanknopingspunten omdat hun hart boos en verdorven is, zowel als het hart van alle mensen. En daarom, Heere, ze staan zo onbeschermd in het gevaar, onbeschut in de stormwind, onbewaakt te midden van de verleidingen en de leugens. O Heere, en die leugen is zo aantrekkelijk. Die is zo aantrekkelijk. En we geloven het van onszelf zo gemakkelijk dat de Heere de zonde toch niet bezoeken zal. En we geloven het nog gemakkelijker dat de Heere onredelijk is. En waarom zouden we die geboden toch onderhouden? Het leven zonder de geboden is veel blijer en vreugdevoller. O Heere, zo heeft Satan vat op ons, zo heeft Satan macht over ons. God van alle genade, bevrijd ons ervan en doe ons zien dat het plan van die boze niet anders is dan onze ziel voor eeuwig te verderven. Heere, bind dat op ons hart en laat het ons uitdrijven tot gebed, tot u, o Heere, om van u te ontvangen alles wat we nodig hebben, om doof te zijn voor de stem van de verleider, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 61, vers 1 en vers 4. Heere, zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.